beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met de lectuur van het boek van Herman Geisler uit de Geestelijke Familie Het Werk over moeder Julia Verhagen en zij diende de kerk en het ontluiken van de Geestelijke Familie Het Werk. We waren gekomen aan de ontwikkeling van het werk. Moeder Julia leefde geheel en al voor haar geestelijke familie, terwijl ze een keer mocht schouwen in de medewerking van Maria als moeder van God aan het verlossingswerk, zei ze: ik zie de weg van het werk dat opgenomen is in dit mysterie van de verlossing. Ik zie welke grote vooruitgang het werk maakt. In deze groei wordt het charisma van het werk steeds sterker en steeds rijper. Pater Philip Boyce voegde daaraan toe in zijn dagboek op 10 december 1990: moeder ziet bepaalde punten die nog moeten worden aangepakt, vooral met betrekking tot de toekomstige groei. Eerbied voor hen die leidende verantwoordelijkheid dragen. Het onderscheid tussen roeping en beroep. De herkenning van wat authentiek is, of daarentegen maar een kopie van het originele. Op 15 januari 1991, één dag voor het uitbreken van de Eerste Golfoorlog en kort voor het begin van de week van gebed voor de eenheid van christenen, schreef moeder Julia een brief aan haar geestelijke dochters en zonen. Ze drukte haar vreugde en bezorgdheid uit met betrekking tot de ontwikkeling van het werk. Ze herinnerde de leden allereerst aan de genade van de roeping om, midden in de tekenen van de tijd, de weg en de middelen te vinden en ook in de grote verwarringen te onderscheiden waar het op aankomt. En te handelen vanuit het heilig geloof en de grote kracht van de drie pijlers, namelijk geloof, hoop en liefde, die ons innerlijk en gemeenschappelijk ondersteunen en binden. Met moederlijke bezorgdheid en verantwoordelijkheid riep ze allen op om te ontvangen genade tot bloei te brengen. Hoe belangrijk is het voor ieder het gegeven ja met de eerste liefde die ermee samenging tot de volheid te brengen in de loop der jaren. Men blijft zo vlug haperen aan het kronkelende ik met zijn eigen visies, aan het individualistische beoordelen van alles en iedereen vanuit de menselijke pretentie, aan het afzwakken van de eisen van de ware liefde door lauwheid of eigenzoekelijkheid. Moeder Julia, die altijd aanzette tot een gelovig nadenken en bespreken van gebeurtenissen, viseerde met deze woorden de hoogmoed die zich afsluit voor God en de naaste. Het gemor van Israël in de woestijn kan daarmee vergeleken worden. Ten slotte moedigde moeder Julia haar broeders en zusters aan tot volharding. Laten we ons blijvend inzetten voor Gods genadeplan in deze tijden en de mensen van hoop en vertrouwen zijn die de goede strijd strijden met offerbereide toewijding in de kerk van nu. Mogen deze bidweek ons meer één maken in de zorg voor het behoud van het geloofsleven, van de offerliefde en van de eerherstellende inzet die de wereld van binnenuit vernieuwt. Juiste rangorde. In de eerste weken van het jaar 1991 verbleef zuster Lieve Beaumaré samen met moeder Julia in Remouchon. In deze periode ontstonden verschillende teksten over de tijdsgeest, die moeder Julia deels zelf schreef, deels dicteerde aan zuster Lieve. Moeder Julia verwees onder meer naar de verwarring omtrent fundamentele begrippen. De wereld en het godsvolk zijn nu overspoeld door vele theorieën over de gerechtigheid. Veel ontwetenden worden opgeleid in verdraaide en valse systemen en in een onduidelijke en soms valse inhoud van de begrippen. Voor haar was het duidelijk: de grootste en fundamentele gerechtigheid bestaat in een leven van geloof en trouw tegenover God. Uit deze gerechtigheid volgt dan vanzelf de gerechte levenswandel en de gerechte daad jegens de naaste. En dan heb je een foto van moeder Julia, een vrouw met een vooruitziende blik. In deze samenhang sprak ze over een subtiele kanker die zich kon veruitbreiden door een uitsluitend werelds denken. De huidige generaties zijn geschoold in wat ik zou willen noemen de sociale en humanistische afgod. Dit is een nieuwe afgod van deze tijd. Hij geniet een brede cultus en bepaalt bij velen heel hun mentaliteit. Hij verdrijft de ware eredienst aan God en de ware bekering. Hij heeft de goedmenende maar onverloste mens weten te desoriënteren in gedachten en daden. Hij bezet de gedachtenwereld van onze huidige generaties en bepaalt hun handelen. Hij verhindert een gezonde evolutie volgens het evangelie. Voor moeder Julia waren de menselijke waardigheid en de aandacht voor het algemeen welzijn wezenlijke onderdelen van het christelijk mensbeeld. Belangrijk vond zij het behouden van de juiste rangorde, die door de aanhangers van de sociale en humanistische afgod verdraaid worden. Ze leven in een soms zelfs ziekelijke overgevoeligheid voor de plichten jegens de anderen en in te grote ongevoeligheid voor de plichten jegens God. De rechten van de mens worden door velen gepromoot en de rechten van God daaraan onderworpen, of op zijn minst ondergeschikt. Als een christen zichzelf en zijn maatschappelijk engagement in de plaats van God stelt en zichzelf niet meer ziet als een schepsel van God, is er geen sprake meer van echte menselijkheid en sociale sensibiliteit, maar van een afgod, waarover moeder Julia zei: Hij verduistert het beeld van de ware God en van een gezond leven naar Gods wil. Met deze woorden wilde ze het sociale engagement van oprecht zoekenden niet afzwakken. Het ging haar eerder om de christenen eraan te herinneren dat God als schepper en verlosser het centrum van hun leven vormt en al het andere zijn juiste betekenis en rangorde van hem krijgt. De echte liefde tot God is de bron van het levend water dat naar de naasten vloeit en hen onderdompelt in de ware goddelijke gerechtigheid en barmhartigheid. Moeder Julia herinnerde de christenen aan hun verantwoordelijkheid om God als hun Heer en Verlosser te erkennen en dat door niets of niemand te vervangen. Perfectionisme. Op 16 maart 1991 reisde moeder Julia naar Villers, Notre-Dame, waar ze, afgezien van een kort bezoek aan het centrum in Mignot, tot december 1993 verbleef. Diepe vreugde vervulde haar toen aartsbisschop Giovanni Moretti, apostolische nuncius in België, op 22 juni 1991 in het kader van een feestelijke eucharistieviering de pauselijke kroning voltrok van het genadebeeld Maria, zetel der wijsheid. Ongeveer 2000 gelovigen woonden deze plechtigheid bij. In de maanden die volgden werd moeder Julia opnieuw innerlijk inzicht gegeven. Ze vestigde de aandacht op een gevaar dat de christelijke weg naar de volmaaktheid belemmert. Namelijk het menselijk perfectionisme. We zijn allemaal kinderen van deze tijd natuurlijk, die zeer gevoelig zijn voor dat perfectionisme. Met het perfectionisme bedoelde ze dat de mens zichzelf wil vervolmaken volgens zijn eigen ideeën en met zijn eigen kracht. Deze houding mondt uit in de wens van de mens om te schitteren en volmaaktheid te zoeken, die hij nog bij zichzelf, nog bij een andere zal vinden. Ontmoediging, eerzucht, spanning en een wedijver zijn de gevolgen. Uiteindelijk is perfectionisme een vorm van geestelijke hoogmoed en een krampachtige concentratie op het eigen ik. En ze merkte op, deugd zonder liefde leidt tot een perfectionisme. De christen mag geen gentleman zijn die uit egoïsme het perfecte zoekt. De christelijke volmaaktheid heeft andere kenmerken. Ze verlost de mensen van verkramptheid en concurrentiegeest. Zoek niet de ogen van de mensen, maar het oog van God, schrijft Matthäus. Ze erkent en beleidt haar zwakheid, maar rekent op de genade. Ze laat zich niet drijven door het oordeel van de anderen en oordeelt zichzelf niet. Vergelijk Korintiërsbrief. Moeder Julia benadrukte dat het perfectionisme de wederzijdse aanvulling en de intermenselijke samenwerking in de weg staat. In de ware complementariteit wordt alle perfectionisme uitgesloten. Iedere mens heeft namelijk zijn scherpe kanten, maar ook zijn gaven en talenten. Thank you. Moeder Julia zei met betrekking tot de leden van het werk, iedereen moet groeien in de geest van de roeping. We moeten niet de hele tijd de goede mening corrigeren. We mogen wel dingen aanbrengen of helpen wegnemen, maar als aanvulling, niet als correctie, als oriëntering, niet als perfectionisme. We kunnen niet altijd goed onderscheiden tussen echte en schijnbare onvolmaaktheden. Ze vestigde de aandacht op het voorbeeld van Jezus in de omgang met zijn apostelen die eveneens hun zwakheden en fouten hadden. Met humor zei ze, moest Jezus een perfectionist geweest zijn, dan had hij ze allen moeten wegsturen. Op 9 april 1993 noteerde pater Philip Boys in zijn dagboek, Moeder heeft het over de kwelduivel, de kwellende geest van de duivel die de huidige tijd typeert. De duivel kwelt vele harten en gewetens in deze opgejaagde en ongeordende wereld, waar de kennis van God een zeldzaamheid is geworden, waar televisie en genot voor veel mensen de plaats hebben ingenomen van liturgie en gebed, waar materialisme en persoonlijk gewin de goden zijn die universeel worden vereerd. Dit visioen, waarin moeder werd ondergedoppeld tijdens de vastentijd, bracht haar onbeschrijfelijk lijden. Moeder Julia bracht deze kwelgeest in verbinding met het perfectionisme, waardoor de mens zijn menselijke zwakheden niet vol vertrouwen durft afgeven aan de verlosser. Wanneer echter bovenop onze grenzen en tekorten een afgezwakt geloof en het eigen gerijde geredeneer komt, of alleen nog maar de analyse van het natuurlijk verstand, dan heeft de kwelduivel de gewenste bodem om zijn kwellingen te zaaien. Deze kwade geest heeft een groot archief aan opgespaarde gegevens en gebeurtenissen, die hij de mensen op het moment van bekoring voor ogen houdt. Hij houdt kwellingen en gedachten in gang die de mens onzeker maken of overbelasten of hem tot kwade werken drijven waartoe hij zich aanvankelijk niet in staat achtte. Hij remt de onbevangenheid van de nederigheid af omdat hij de mens een valse schaamte ingeeft over zijn tekorten, een verkeerde afhankelijkheid van de roem bij de anderen. Het eigene van de kwelduivel is dat hij het hart en het geweten kwelt met meestal echt gebeurde feiten en waarheden die hij echter uit hun context haalt en op een bedriegelijke wijze met elkaar verbindt. Hij heeft er genot in verwarring te zaaien, te verscheuren en te verstoren. Als gevolg van deze subtiele bekoringen wordt de mens een gevangene van zijn gevoel, vermoeden, denken en veronderstellen en verliest de innerlijke rust. Hij wordt achtervolgd door zijn eigen gedachten, bekijkt de werkelijkheid door de bril van deze relatieve waarheden. Hij is afgezakt van het niveau van het gelovig zien op het niveau van het ik-gericht zien. Door dit gekweld en kwellend denken wordt ook de liefde aangetast, want het verstand gaat oordelen vellen, kritiek opbouwen, opstand in de hand werken, ontevredenheid of oneenigheid teweegbrengen. De mens gaat vaststellen, observeren en vergelijken. Hij komt in een vicieuze cirkel terecht. En dan heb je de hele mooie foto van moeder Julia in gebed. Slechts als de mens zich opent voor het werk van Gods genade, kan hij ontkomen aan deze verstrikkingen. We moeten God aanbidden in zijn macht over Satan en ons verstand in toom houden. Dat wil zeggen, niet onderhandelen met de kwelduivel. Natuurlijk moeten we ons verstand gebruiken, maar in afhankelijkheid van God en in het vertrouwen op de verlossende macht van Jezus Christus. Jezus neemt die last van ons wanneer wij nederig tot Hem gaan en de korf uit onze handen geven. Hij is machtig en kan de last verlichten in zo'n nederige ingesteldheid die vervuld is van liefdevolle geloofsgehoorzaamheid, heeft de kwelgeest geen macht noch ingang meer met zijn schijnheilige spitsvondigheden, waar de eigenliefde in haar behoefte naar zelfverdediging of rechtvaardiging voor openstaat. Laten we het aan God over om ons te rechtvaardigen. En dan komt het hoofdstuk Heerlijkheid en wonden van de kerk. Op 19 december 1993 verliet moeder Julia voorgoed haar geboorteland, België, en ondernam met de auto de reis naar Oostenrijk. Daar bracht ze de resterende jaren van haar aardse pelgrimstocht door in klooster Thalbach. In de vasten- en paastijd van 1994 liet God haar in een geest van onderscheiding de goddelijke rijkdom van de kerk schouwen, alsook haar nood te midden van in de huidige uitdagingen. Met dichterlijke woorden wendde moeder Julia zich tot de kerk, wiens grootheid en heerlijkheid haar voor ogen stond. O moederkerk, ik heb u lief boven alles met mijn hele leven en zijn. Gij zijt de verlossende en levengevende bruid van Christus. Hoe dank ik u? De kerk is het huis van God, dat gemeenschap sticht onder de mensen, het thuis van de gedoopten, die in het sacrament van het doopsel herboren zijn tot kinderen van God, hersteld van de erfzondelijke belastingen en ingelijfd in het mystieke lichaam van Christus. Ze zijn zijn ledematen en erfgenamen. Terzelfde tijd zag moeder Julia echter de menselijke zwakheden en wonden in de kerk en met diepe smart schreef ze: nu, na bijna 2000 jaar, is dit vaderhuis op vele plaatsen vervallen en ontheiligd, zoals de tempel in de tijd van Jezus. Het is voor enkelen een soort marktplaats of roversol geworden, onder de dekmantel van veel schijnheilige woordklieverijen en initiatieven. Daar worden vele onwetenden en onschuldige slachtoffer van een koophandel en tal van andere maatregelen die, ofschoon met eigentijdse benamingen, niet minder zijn dan in de tijd van Jezus, toen hij, uit liefde voor zijn vader, de tempel reinigde. Intuïtief begreep moeder Julia dat de kerk altijd opnieuw behoefte heeft aan een tempelreiniging. Ze begreep dat Judas de verrader voortleeft in de kerk, maar ook Petrus, die wel zwak werd, maar zich verkeerde. Hij bekeerde zich evenals Johannes, die met Maria volhardde tot onder het kruis, als ook de andere apostelen, die zich eerst afkeerden van de gekruisigde en daarna hun leven gaven voor de verrezenen. Met het oog op de noden van de kerk riep moeder Julia haar geestelijke zonen en dochters op. Hoe nodig is het de eenheid in de roepingsgenade te leven, elkaar wederkerig aan te vullen met de genaden, gaven en talenten die we mochten ontvangen en ontwikkelen voor Gods dienst en verheerlijking, ten bate van de medemens en tot nut van het algemeen welzijn. In haar hart herinnerde ze zich opnieuw de genade van het heilig verbond dat haar in 1934 was geschonken. O gelukzalig mysterie, dat ik mocht schouwen en erkennen in de met doornen gekroonde en gekruisigde Christus. Ik werd erdoor gegrepen in 1934. In deze vasten- en paastijd 1994 is het mij alsof geheel mijn wezen doorstroomd is van deze barmhartige gerechtigheid en ik als het ware doorgloeid ben van een deelname aan diezelfde dorst naar zielen, zoals deze mij in het jaar 1934 gegrepen had. Moeder Julia voelde zich aangespoord om een onderscheid te maken tussen het goddelijke en het menselijke element in de kerk. Ze dankte voor de bovennatuurlijke rijkdom van de kerk en bracht de zwakheden, zonden en fouten van haar leden in gebed, offer en eerherstel tot de Heer. Eens maakte ze hierover de opmerking: het werk is een charisma dat de mensen op de knieën roept en niet op het podium. Zelf wilde ze nooit in de schijnwerper staan. Als andere mensen hun vermoeden uiten dat ze een profetische blik zou hebben op de kerk en verschillende ontwikkelingen in de wereld, daarop antwoordde ze: ik ben niet gekomen om profetisch te spreken. Ik ben gekomen om te beamen dat hetgeen de profeten gezegd hebben, waar is. Thank you. Beste luisteraars, we gaan verder met de lectuur uit het boek Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie het werk door Herman Geisler, priester van de geestelijke familie het werk. Hoofdstuk 3. Voorbereiding van de pauselijke erkenning. Moeder Julia was ervan overtuigd dat het charisma van het werk in God zijn oorsprong vond. Ik heb de innerlijke zekerheid dat het zijn werk is, voortgekomen uit zijn heilig hart, dat een offer gebracht werd voor de verlossing. Maar tegelijkertijd verlangde ze naar een kerkelijke erkenning, want zij was door en door een dochter van de kerk. Reeds op 18 april 1939, 1 jaar na de stichting van het werk, schreef ze: Rome staat me voor ogen. De Heilige Vader moet zijn zegen over het werk geven. Ik denk dat ik Jezus erom mag vragen en er mag naar streven. Rijping van de gemeenschap als Pia Unio. Na de verschrikkelijke jaren van de Tweede Wereldoorlog, de gestage groei van de gemeenschap en de vrijstelling van vader Hillewaren, werd het werk in 1959 door monseigneur Charles-Marie Himmer opgericht en erkend als een Pia Unio in het bisdom Doornik. Toch met het oog op een universele kerkelijke erkenning, bijvoorbeeld als seculier instituut, wilden moeder Julia en vader Hillewaren wachten op de verdere rijping van de gemeenschap en op de afloop van het Tweede Vaticaans Concilie tussen 1962 en 1965. Aan het eind van de jaren 60 werd het ontwerp voor de statuten van het werk herwerkt. Opnieuw werd een erkenning als seculier instituut in overweging genomen. Maar omdat de gemeenschap naast de zending zuur decem in de wereld te zijn, ook contemplatief en apostolisch is, nam de leiding van het werk in 1970 andermaal afstand van dit plan. Op 6 oktober 1970 bracht pater Benoît Duroux een bezoek aan de zusters in Rome. Hij was consultor van de Congregatie voor de Geloofsleer en zei met betrekking tot de gemeenschap: Vous n'êtes pas à classifier. U bent niet te classifieren. Hij voelde duidelijk dat het werk iets nieuws was. In de jaren 70 werd het werk vaker aangeraden om te streven naar een erkenning als seculier instituut of als Pia Unio, een vrome vereniging of vereniging van lekengelovigen, van pauselijk recht. Na veel overleg, ook met deskundigen, besloten de verantwoordelijken van de gemeenschap evenwel om nog te wachten. De gemeenschap bevond zich op dat moment in een ontwikkelingsfase en bovendien paste het werk met zijn structuur en doelstelling niet in de bestaande vormen van godgewijd leven. Uiteindelijk leek het verstandig om de nieuwe codex van het kanoniek recht af te wachten, die in aansluiting aan het Tweede Vaticaans Concilie werd voorbereid. In 1979 werd het werk als Pia Unio in het bisdom Veldkirch erkend door monseigneur Bruno Vechner. In de jaren 80 ontwikkelde de priestergemeenschap zich, zodat het werk tot volle wasdom kwam als geestelijke familie met een zuster- en priestergemeenschap en leden in ruimere zin uit verschillende levensstaten. Daar kwamen de geassocieerden bij, die geestelijke verbonden waren met het werk, zich toewijden aan het hart van Jezus en wiens woning gezegend werd, evenals de kring van de avondzegen. In juni 1986 keurde monseigneur Vechner de zogenaamde algemene normen goed als constituties van het werk. Hierin waren de ontwikkelingen van zowel de kerk als de gemeenschap in de voorgaande jaren verwerkt. 2 maanden later richtte hij de priestergemeenschap op en hij verenigde deze met de zustergemeenschap. Hij keurde ook de eigen normen van de priestergemeenschap goed als specifiek onderdeel van de constituties. Moeder Julia was hier oprecht blij mee. Onze bisschop hier heeft alles gedaan om mee te werken aan onze statuten. Het was zijn geschenk uit de hemel en ook een vreugde voor hem. Het is een bisschop die niet onderhandelde, noch manipuleerde, maar die geloofde in het charisma van het werk en dit ondersteunde. En deze constituties vormden een solide basis voor de verdere groei van de geestelijke familie het werk. Wachten op Gods uur. Moeder Julia had een rotsvast vertrouwen op de Heer en daarom kon ze schrijven: Voor alles heeft God zijn uur. Wachten op het uur van God betekende voor haar niet passief zijn, nee, integendeel, Na de publicatie van de nieuwe codex van het kanoniek recht in 1983 riep ze op om samen met de leiding van het werk open te staan om elke gelegenheid te gebruiken voor de voorbereiding van de pauselijke erkenning. In 1985 hadden meerdere leden van de gemeenschap een persoonlijke ontmoeting met paus Johannes Paulus II. Hij had de gewoonte om voor een apostolische reis in zijn privékapel meerdere malen de heilige mis te celebreren in de taal van het land dat hij wilde bezoeken. Daartoe werden vaak gemeenschappen uitgenodigd die in Rome werkzaam waren en met wie hij in de betreffende taal kon bidden en zingen. Voor zijn geplande reis naar België en Nederland in mei 1985 werd een groep leden van het werk uitgenodigd om in de ochtend de heilige mis bij te wonen in de pauselijke privékapel. Moeder Julia, die toen in Bregenz verbleef, schreef op 21 maart 1985 aan een bevriende priester over deze ontmoeting met de opvolger van Petrus. U kunt zich mijn diepe vreugde voorstellen. Het werk dat geroepen is om met de paus de vreugden en het lijden van de kerk te dragen, mocht de plaatsvervanger van Christus ontmoeten. De paus zei, dit is een charisma dat mij ondersteunt in mijn ambt als opvolger van Petrus. Moeder Julia legde vaak de nadruk op dat het werk de universele kerk ten dienste staat. Toen een bisschop eens zei dat hij het werk graag sterker aan zijn bisdom wilde binden, maakte ze duidelijk, het doel van het charisma is een zending voor de universele kerk, voor haar zuivering en ware vernieuwing, die een gave is van Gods barmhartigheid en gerechtigheid. Vanwege de geesteshouding van deze zending, die zowel actief als contemplatief is, kan het charisma niet aan één bisdom gebonden of tot één bisdom beperkt worden. Het is eerder een charisma voor de universele kerk. Deze oriëntering van het werk op de universele kerk kwam overeen met het innige verlangen van moeder Julia naar een erkenning door het hoogste gezag van de kerk, in de persoon van de Heilige Vader. En dan staat er een foto met paus Johannes Paulus II in 85, een ontmoeting met de zusters en priesters van het werk. De nieuwe codex van het kanoniek recht opende hiervoor nieuwe mogelijkheden in kanon 605. Er ontstond een levendig debat onder theologen en kerkjuristen. Aangemoedigd door moeder Julia en pater Philip Boys, nam de leiding van het werk contact op met enkele experten in deze materie en vroeg hun hulp. Een van hen was pater Armand Reuter, een Duitse priester, die als consultor van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren in Rome verantwoordelijk was voor het onderzoek van de constituties van nieuwe gemeenschappen in de missielanden. Hij stond het werk vele jaren met raad en daad terzijde, formuleerde teksten met betrekking tot de verschillende soorten van lidmaatschap en begeleidde tot aan zijn dood in 1992 de zoektocht naar de juiste weg voor een volledige kerkelijke erkenning. Professor Leo Cefcik schreef een theologische studie over de kerkelijke structuur en spiritualiteit van het werk als ontplooiing van de leer over de kerk van het Tweede Vaticaans Concilie met bijzondere aandacht voor de constitutie Lumen Gentium. In deze belangrijke studie van 22 juni 1990 toonde hij aan hoe het charisma van het werk overeenstemt met essentiële uitspraken van Lumen Gentium, vooral de door de concilievaders gewenste eenheid en samenwerking tussen priesters, godgewijden en leken, met inachtneming van de specifieke roeping en zending van elke levensstaat. Professor Peter Erdeu schreef een kerkrechtelijk rapport over het werk en sprak zijn overtuiging uit dat deze geestelijke familie een nieuwe vorm van gewijd leven kan worden genoemd. Tijdens een bezoek in 1991 zei hij, het werk is een nieuwe werkelijkheid in de kerk. En een nieuwe werkelijkheid heeft ook een nieuwe vorm nodig. Een bijzondere hulp op de weg naar de pauselijke erkenning was pater Joseph Pfaap, een gerenommeerd deskundige op het gebied van de kerkelijke wetgeving voor de instituten van gewijd leven. Bij de bestudering van de constituties van het werk werd hem duidelijk dat deze gemeenschap een nieuwe vorm van godgewijd leven is. Gedragen door deze overtuiging schreef hij een uitgebreid rapport over het werk als publiekrechtelijke vereniging van gelovigen volgens het diocesaan recht als een nieuwe vorm van godgewijd leven. Canon 605. Daarin stelde hij dat het werk voldoet aan alle eisen van het kerkelijk recht voor een gemeenschap van gewijd leven, maar niet kan worden ondergebracht in een van de bestaande vormen zonder wezenlijke aspecten te moeten opgeven. Op 2 februari 1993 schreef moeder Julia aan het eind van dit rapport: "Ik ben, eerwaarde pater Pfaap, zeer dankbaar voor de authentieke uiteenzetting van het charisma van het werk in dienst van de Heilige Kerk. Het beantwoordt volledig aan de inzichten die ik van God mocht ontvangen." En volgende keer gaan we weer verder met de lectuur. U zal ook nog een mooie foto tegenkomen in het boek van moeder Julia, die de constituties ondertekent. Beste luisteraars, dank voor het luisteren en tot een volgende keer bij de lectuur van het boek van Herman Geisler, Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie, het werk. Bedankt voor uw luisterend oor.